Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis. Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste luisteraars, welkom op De Rots in de Branding en voor vandaag één groot thema. Een delicaat thema en misschien zeker als een man het woord voert. De taak, de verantwoordelijkheid van de vrouw in de kerk. Het werd zeer actueel toen Paus Franciscus in 2016, als antwoord op een vraag over de mogelijkheid dat vrouwen tot diaken zouden worden gewijd. Het was een audiëntie met 900 algemene oversten van vrouwelijke gemeenschappen. En de paus antwoordde met de mogelijkheid dat er een studiegroep daarover zou worden opgericht. En meteen stonden de grote media vol met het grote bericht alsof de paus dit reeds had beslist en vooral als een eerste stap naar het priesterschap voor de vrouw. En alzo moest de woordvoerder van het Vaticaan, pater Federico Lombardi, nadien uitleggen dat de paus helemaal niet gezegd heeft dat hij een dergelijke wijding wil invoeren. De paus staat wel open voor de idee een commissie op te richten om de rol en het statuut van diaconessen te bestuderen in de kerk van de eerste eeuwen. In oude documenten wordt dit inderdaad vermeld. Een tweede belangrijk punt die pater Lombardi ook verklaarde was dat het een vergissing zou zijn al het belangrijke dat de paus tot de vrouwelijke religieuzen gezegd had, te herleiden tot deze kwestie alleen. De paus insisteerde toen ook op het feit dat de rol van de kerk geen slaafsheid, maar dienstbaarheid moet zijn. Het was een heel mooi gesprek van de paus met de oversten van vrouwelijke religieuzen uit verschillende delen van de wereld. Zeer mooi en zeer bemoedigend voor de vrouw en in het bijzonder de godgewijde vrouw in het leven van de kerk en ook over de taken en belangrijke posities in de dicasteria die geen priesterwijding impliceren. Tot zover de woordvoerder van het Vaticaan. Ik merk even tussendoor dat reeds paus Benedictus XVI als kardinaal Ratzinger en prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer een dergelijke stap had gezet. En zo weten we onder andere dat deze taak van diakones niet was, zoals we het diaconaat vandaag zien als behorende tot het sacrament van het priesterschap. En dit haalde pater Lombardi ook aan in zijn conferentie. Maar men moet eerlijk zijn. De paus heeft helemaal niet gesproken over priesterwijding voor vrouwen. Integendeel, tijdens de homilie in de Eucharistieviering liet hij verstaan dat hij daar helemaal niet aan denkt. Ooit in een interview met de Standaard verklaarde aartsbisschop Leonard dat vrouwen een belangrijkere rol moeten spelen in de katholieke kerk. Ze kunnen volgens hem misschien kardinaal worden, omdat dit eigenlijk geen priesterwijding moet inhouden. Maar bij een andere bijeenkomst waarbij deze mogelijkheid ter sprake kwam, zei onze paus: de vrouwen in de kerk moeten gewaardeerd worden, maar niet geklericaliseerd. En hij verklaarde vroeger in een interview: men moet meer ruimte scheppen waarin de vrouw in de kerk krachtiger aanwezig kan zijn. Men moet dus de plaats van de vrouw in de kerk grondiger bestuderen. Er moet meer werk worden gemaakt van een pertinente theologie van de vrouw. Beste vrienden, we gaan het dus hebben over de vrouw in de kerk. En ik vond daarover een mooi artikel uit Famille Chrétienne, geschreven door een vrouw. En daarna een interessant interview met kardinaal Gracias, de aartsbisschop van de grootste stad in India. Hij behoort ook tot de 9 belangrijkste medewerkers van onze paus. Maar als inloop eerst een mooi lied. Enkel gezongen door vrouwen, en wel 9 vrouwen. Be thou my vision, o Heer, wees jij de zin van mijn leven, mijn wijsheid, behoed mij, Kate Goodrich. Reeds in een vorige uitzending had ik al een artikel gehaald uit het tijdschrift Famille Chrétienne. Het komt uit 4 artikels onder de hoofding Idée reçue. Eigenlijk best te vertalen in misvattingen. U kent dat wel. Men gooit soms iets in een soort slogantaal tegen de kerk. Maar is het verwijt dan wel juist, of maar half juist, of totaal fout? En de nogal straffe titel van dit artikel is L'Église est misogyne. Vrij vertaald, de kerk is een vrouwenhaatster, heeft angst voor de vrouw. De kerk is tegen de vrouw. Auteur van het artikel, Elisabeth Caimer, poogt daar in enkele woorden een antwoord op te geven. Het geeft ons de nodige voeding om te kunnen antwoorden op dergelijke misvattingen. Ze begint eerst met een aantal opwerpingen die we alle dagen horen. Vrouwen, wees onderdanig aan uw man, schrijft Sint Paulus, bevelend in de Efeziërsbrief hoofdstuk 5. En dat schept verwarring, ook bij vele katholieken. Voor velen betekent dit een bewijs dat de kerk de vrouwen haat. En vooral nu de kerk tot vandaag weigert vrouwen toegang te geven tot het priesterschap. Waarom zo een negatieve houding tegenover het vrouwelijke geslacht? Deze minachting is echt geworteld in de Heilige Schrift, hoort men dan. De vrouw is ook geschapen in onderdanigheid aan de man, zoals Genesis hoofdstuk 2 vermeldt. Het is niet goed dat de mens, de man, alleen blijft. Ik ga een hulp voor hem maken die bij hem past. Maar dan schrijft de auteur: het volstaat de deur van een kerk open te duwen om te zien dat meestal de vrouwen in de meerderheid aanwezig zijn, zelfs meestal in een grote meerderheid. Wil dat dan zeggen dat ze slecht behandeld worden, ofwel dat ze fier zijn van te behoren tot deze kerk? En Elisabeth Caimer stelt zich de vraag: wat betekent die zogezegde minderwaardigheid die voorkomt uit het woordje een hulp voor de man uit Genesis? En het was paus Emeritus Benedictus XVI die ooit een uitleg gaf. Het woordje hulp komt van het Hebreeuwse woord ezer. En de echte betekenis is de hulp die de ene persoon aanbiedt aan de andere. Dit woord wijst helemaal niet naar een vorm van ondergeschiktheid, maar beduidt een vitale hulp. Hier in dit scheppingsverhaal is deze hulp erop gericht Adam te helpen, opdat zijn leven niet zou afdwalen in een steriele relatie, naar zichzelf gericht, en die leidt naar de dood. En daarom was het noodzakelijk dat Adam in relatie kan treden met een andere persoon op dezelfde hoogte als hij. En zo kon enkel de vrouw geschapen uit hetzelfde vlees, maar ook naar Gods beeld, een toekomst geven aan de man. En door uit hetzelfde vlees te zijn geschapen en ook één te worden, bezitten de man en de vrouw een gelijke waardigheid. In het plan van God heeft de vrouw geen minderwaardige plaats, maar er is wel een biologisch, seksueel onderscheid, maar die leidt naar een complementariteit tussen de man en de vrouw. Johannes Paulus II verklaarde: de vrouw draagt evenveel bij tot de realisatie van de mensheid als de man, maar volgens een verschillende harmonie en complementariteit. Paus Benedictus XVI insisteerde: God vertrouwt zowel aan de vrouw en de man, volgens hun specifieke kenmerken, een eigen roeping en opdracht toe. En Elisabeth Caimer vervolgt: deze fundamentele complementariteit wordt vandaag in twijfel getrokken door nieuwe antropologische opvattingen die in naam van de gelijkheid pleiten voor het verbannen van de seksuele differentiatie. Dus achter deze beschuldiging dat de kerk de vrouw zou haten, verstopt zich in werkelijkheid een ontkennen van deze specifieke goddelijke roeping voor elk geslacht, voor de man en voor de vrouw. Voor we dieper ingaan op deze specifieke roeping, eerst terug een lied. Nicole Skousen, My Savior, Mijn Redder.
Onward, ever onward, as we
Beste luisteraars, we overlopen het artikel van Elisabeth Caimer in Famille Chrétienne, die poogt de beschuldiging te ontkrachten die we zoveel keren horen alsof de kerk anti-vrouw zou zijn. We hoorden reeds een mooie uitleg van Benedictus XVI over het woordje hulp in Genesis, die uit het Grieks komt en helemaal niet verwijst naar een slaafse onderwerping. De hulp betekent samen elkaar helpen, ieder met zijn specifieke identiteit, kenmerken die complementair zijn. Zowel man als vrouw hebben een specifieke roeping, maar zijn totaal evenwaardig. En de auteur vervolledigt Paulus in zijn Efeziërsbrief, waar hij schrijft: vrouwen, wees onderdanig aan uw man. Want er volgt: mannen, bemin uw vrouwen zoals Christus zijn kerk bemint. En dan haalt zij een uitleg naar boven van het koppel Jean-Claude en Yolande Bézida, hij journalist en zij onderwijzeres en ouders van 6 kinderen, auteurs van enkele boeken zoals Over het huwelijk. En zij keren terug naar Genesis, naar het scheppingsverhaal, naar de zondeval met Adam en Eva. U weet wel het verhaal met de beruchte appel. De uitleg is wat moeilijk om ze letterlijk vertaald weer te geven. Ik geef weer wat ik ervan verstaan heb. De relatie van Adam en Eva is hier eigenlijk een voorbeeld van mislukte communicatie en de eenheid van een koppel. Maar anderzijds toont het verhaal aan dat er een wederzijdse onderwerping is, dus niet van één kant. Dus zowel van de man als van de vrouw. Misleid door de slang volgt Eva haar gevoel, zonder eerst te praten met Adam. En zij at van de verboden vrucht. Adam van zijn kant interesseert zich als het ware niet direct in de situatie. Maar omdat beiden verschillend zijn en dus complementair, heeft de ene de andere wel nodig. Dus de gevoelens van Eva, de echtgenote, moeten uitgroeien tot het algemeen welzijn van hen samen als koppel. En dus is het nodig dat deze gevoelens doordringen bij Adam, de echtgenoot. Dus nodigt Eva hem uit zich aan haar over te geven, en daarvoor onderwerpt ze zich om dat te bekomen, en daarna onderwerpt hij zich aan haar verlangen, en wordt hij, als het ware, de dienaar. En, we weten het, hij eet ook van de appel. Uiteraard gaat het hier in de richting van een daad die God niet behaagt. En Elisabeth Caimer gaat nu terug bij Sint Paulus om aan te tonen dat ook Sint Paulus man en vrouw gebiedt aan elkaar onderdanig te zijn, de een aan de andere. Daarmee nodigt hij zowel man als vrouw aan tot wederzijdse gaven aan elkaar, waarbij elke dominantie van de ene op de andere wordt uitgesloten. Deze wederzijdse gave van de echtgenoten werd ingesteld door Christus. Bijvoorbeeld, op het moment als Christus het monogame huwelijk eist, wat toen inging tegen de heersende tradities van die tijd, en dat vergeten we, waar Christus zegt: wie zijn vrouw wegzendt en een ander huwt, maakt zich schuldig, maakt zich tegenover haar schuldig aan echtbreuk. En wanneer zij haar man wegzendt en een ander huwt, begaat zij echtbreuk. En zoals de bekeerde atheïst André Frossard ooit verklaarde: de emancipatie van de vrouw is begonnen met het christianisme. Dus, de relatie man-vrouw is geen relatie van onderwerping van de vrouw alleen, maar van wederzijdse onderwerping. maar een onderwerping in dienst aan elkaar, uit liefde tot elkaar. Zoals paus Benedictus de echte betekenis van het woordje hulp weergaf. Samen elkaar helpen, een hulp zijn, ieder met zijn eigen specifieke kenmerken die complementair zijn. In het artikel heeft Elisabeth Caimer het nog even over de weigering van de kerk om vrouwen tot priester te wijden. En zij haalt daarvoor pater Daniel Ange aan, priester-kluizenaar, stichter van de gebedsscholen voor evangelisatie Jeunesse Lumière, tevens auteur van vele 68-tal spirituele werken en vooral bij de jeugd. Deze pater legt het als volgt uit en plaatst vooraan de werkelijkheid van de vleeswording van Jezus. Hij legt uit hoe in de viering van de sacramenten de priester Jezus vertegenwoordigt. Maar Jezus was geen vrouw, maar ook geen tweeslachtig persoon. Jezus was een menselijke persoon van het mannelijke geslacht. De priester is dus de configuratie van de persoon van Jezus zelf. En Daniel Ange verklaart al zo dat er uiteindelijk iets onnatuurlijks is om deze rol door een vrouw te laten doen. Ook de heilige paus Johannes Paulus II drong aan op een diep gewortelde traditie in het handelen van Christus zelf. In totale vrijheid heeft Jezus uiteindelijk enkel mannen opgeroepen om zijn apostelen te zijn. Maar met diezelfde vrijheid heeft Jezus tevens de waardigheid en de roeping van de vrouw ook gemarkeerd. Zo heeft ook de kerk in navolging van Christus aan de vrouw een bijzondere plaats toegewezen. Vanaf de eerste eeuwen heeft ze dat herkend in de heiligen en martelaren, in de verheerlijking uiteraard van de moeder Gods. Aldus Johannes Paulus II. Zo verklaarde André Frossard ooit: de kerk maakte van sommige vrouwen dokters in de kerk. En al veel vroeger dan dat de Franse Republiek vrouwelijke dokters in de rechten erkende. Zo, beste vrienden, we kunnen dus onthouden uit dit artikel dat er inderdaad een onderwerping is, maar dan zowel van de vrouw aan de man, maar ook omgekeerd de man aan de vrouw. Maar dan niet vanuit een dominantie, maar vanuit een liefdevol gebaar, vanuit dienstbaarheid. En we onthouden ook best dat het woordje hulp in Genesis, vanuit het Grieks, eigenlijk betekent een hulp om samen elkaar te steunen, te helpen, en het dus helemaal niet verwijst naar een slaafse verhouding. Man en vrouw, elk met zijn en haar specifieke kenmerken, zijn dus niet gelijkaardig, maar wel gelijkwaardig en alzo complementair. En zo moeten zij voor elkaar een hulp betekenen. Zich kunnen onderwerpen, de een aan de andere, maar uit liefde en dienstbaarheid. Wat dacht u ervan? We gaan luisteren naar een mooi, eenvoudig liefdeslied. Dana Winner en Piet Veerman. En daarna gaan we dieper in op de taak van de vrouw in de kerk volgens een kardinaal uit India.
And whenever I will see you, nu smeek ik de waaiende wind.
Westenwind, westenwind,
waai me weer naar mijn liefste toe.
Westenwind, westenwind,
ben het zo lang alleen zijn moe. Neem een tederste liefdeswoord, waai het voort waar mijn liefste het hoort.
No, I don't know all about. Maybe I never will, but I do know every word out talking upon the hill.
Wil je een ster die valt een teken, een wonder dat weer onbegint?
Well, I'm sure I'll get the answer that the wind has.
Westenwind,
waai me weer naar mijn liefste toe.
Westenwind, westenwind,
ben ik zo lang alleen zijn moe. Neem mijn tederste liefdeswoord, waai het voort waar mijn liefste het hoort.
One way wind, are you trying to blow my mind? One way wind, is she her that I hope to find? Western wind,
waar me weer naar mijn liefste toe.
Western wind, western wind.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars, ik stel voor toch nog verder te gaan in dit delicate thema. En daarvoor stel ik voor een bezoekje te brengen bij kardinaal Oswald Gracias. Hij werd geboren op 24 december 1944 in de Indische stad Bombay. Hij werd priester gewijd in 1970 na zijn studies aan het seminarie van Bombay. 5 jaar was hij dan secretaris van een plaatselijke bisschop en ging toen studeren in Rome, waar hij in 1982 promoveerde in het kanonieke recht. Hij keerde terug naar Indië en had er de functie van rechter bij de diocesane rechtbank en hoogleraar aan verschillende Indiase seminaries. Ten slotte werd hij aartsbisschop en kardinaal van deze grootste stad van India, Bombay, in 2007. Sinds 2008 is hij lid van de Pauselijke Raad voor de Wetteksten. En tenslotte behoort hij sinds 2013 tot de bijzondere Raad van Kardinalen, de C9 genoemd, aangesteld door Paus Franciscus voor de hervorming van de Curie. Een van de 9 nauwste samenwerkers van deze paus. Giulia Galeotti, journaliste, vertelt in de Osservatore Romano van januari 2017 voor eerst hoe ze erin slaagde een interview vast te krijgen met deze kardinaal, die toch het immens grote Azië vertegenwoordigt in deze C9-raad. Hij verbleef toen in Rome. Ze vertelt hoe ze verscheidene keren poogde in het Santa Marta-huis contact te hebben met zijn secretaris. Tot de bediende aan het onthaal zei dat het inderdaad moeilijk is deze kardinaal vast te krijgen. Juist waarom? Omdat hij hier alleen is. Niemand vergezelt hem. Maar uiteindelijk lukte het toch om hem te interviewen. Kardinaal Gracias vertelde het volgende. Ik geef er een samenvatting van in een vrije vertaling. De kardinaal begint te verklaren dat er bij de aanvang van de kerk en ten tijde van Jezus er geen enkele discriminatie heerste tussen mannen en vrouwen. En dit ten volle volgens de geest van Jezus. Hij erkent vervolgens dat in de loop van de tijd in de kerk de vrouw wel opgeschoven werd naar een meer secundaire rol. Maar de kardinaal bekijkt het al zo. De kerk leeft in de wereld en nam toen de mentaliteit van de wereld van de samenleving over. En in die wereld had de vrouw een plaats van serie B. Maar de dingen zijn nu vandaag aan het veranderen, ook in de kerk, zegt hij. Paus Franciscus herhaalt het regelmatig. Voor het kerkelijke leven is het belangrijk dat vrouwen een grotere verantwoordelijkheid toegekregen wordt. De kardinaal in het interview legt dan uit als jurist dat er vanuit kanoniek recht weinig restricties zijn die de functies van vrouwen uitsluiten. Een ervan is bijvoorbeeld de restrictie van het wijden van vrouwen tot priester, zoals we reeds aanhaalden in het vorige artikel. Maar eigenlijk ligt het echte punt niet daar, vervolgde de kardinaal. Het eigenlijke punt ligt in het bepalen van het onderscheid tussen priesters en leken. Het onderscheid tussen wat de ene mogen doen en de andere. En daar kunnen bepaalde zaken herzien worden. En als we het dan over leken hebben, zie ik geen essentieel verschil tussen mannen en vrouwen. En de kardinaal vervolgt. Maar misschien is het moment gekomen om een positieve actie te ondernemen om klaarder aan te tonen dat de vrouwen integraal deel uitmaken van de kerk. Wij hebben recent dit thema in India besproken in onze bisschoppelijke conferenties. Natuurlijk, de taken verschillen naar gelang de context en de samenleving en de bisdommen. De diversiteit is zeer groot. Maar wat er ook van is, wat duidelijk moet zijn, is dat mannen en vrouwen wel verschillend zijn. De vrouwelijke specificiteit is een rijkdom voor het leven van de kerk. Het is belangrijk dat iedereen dat goed verstaat en dat het ook concreet in praktijk wordt gebracht. Journaliste Giulia Galeotti blijft bij het thema over de vrouw, maar trekt het dan meer open naar de samenleving en vooral het probleem in India, waarover we regelmatig horen spreken: verkrachting, mishandeling van vrouwen. Maar we gaan eerst nog eens luisteren naar een mooi lied. I feel my Savior's love. Ik voel de liefde van mijn redder. Gezongen door de 11-jarige Rhys Oliveira met kinderkoor.
He knows I will
We overlopen dus het interview die journaliste Giulia Galeotti van L'Osservatore Romano had met de kardinaal van Bombay, Monseigneur Oswald Gracias. Hij had het eerst over de rol van de vrouw in de kerk die meer aandacht moet krijgen en concreet in praktijk moet worden gebracht. Een vraag van de paus. Hij toonde aan dat er buiten de restrictie, zoals de wijdingen van vrouwen tot priester, andere mogelijkheden openliggen binnen het kanoniek recht. Het gaat dus meer over het bepalen welke taken behoren tot de priesters en welke tot de leken. En leken zowel mannen en dus ook duidelijk de vrouwen. Journaliste Giulia Galeotti blijft bij het thema over de vrouw, maar trekt het meer open naar de samenleving en vooral het probleem in India, waarover we regelmatig horen spreken, de mishandeling en verkrachting van vrouwen. De kardinaal antwoordde daarover: ik ben uiterst beschaamd over deze gebeurtenissen in India. Er zijn zoveel gevallen. Maar wat vooral erg is, is het gevoel van ongestraftheid die erop volgt. Alhoewel er pogingen zijn om de wetten te veranderen en ze strenger te maken, moeten we toch voor ogen houden dat we de mentaliteit in deze samenleving niet kunnen veranderen door enkel normen op te leggen. De meerderheid van de mensen zijn ervan overtuigd dat deze verkrachtingen de schuld zelf zijn van de vrouwen, die door hun houding de mannen provoceren. En deze vrouwen zijn dan de slechten door hun gedrag. Deze vrouwenhaat in alle vormen wordt hier gebanaliseerd. Deze mentaliteit die heerst in de samenleving en in de huizen moet veranderen. Reeds vele decennia werkt de kerk hier zonder ophouden voor de emancipatie van de kleine meisjes en de waardigheid van de vrouwen. En dit via ons apostolaat in het onderwijs, de gezondheidszorg enzovoort. Het is maar vanaf dat de kinderen, jongens en meisjes, thuis op dezelfde waardige wijze zullen behandeld worden, dat we echt dan pas in staat zullen zijn deze mentaliteit tegen de vrouw en het geweld aan te pakken. In die zin hebben we een protocol uitgewerkt over hoe de personen, zowel voor leken als religieuzen, die in onze kerk werken, in de parochies, zich moeten gedragen. Daarvoor bezitten we de voorbeelden van de vrouwelijke congregaties die in ons land enorm instaan voor de opvang van mishandelde, verkrachte vrouwen die dan ook in armoede en slavernij gehouden worden. En de kardinaal-aartsbisschop herinnert ons aan de heiligverklaring van moeder Teresa en omschrijft haar als een bron van diepe vreugde. Zij is een authentiek voorbeeld van christelijkheid. Zij betekent een gave van India aan de wereld, zowel de christelijke wereld als de seculiere wereld. Ze was graag gezien en gevolgd door iedereen zonder onderscheid. Zelfs de atheïsten hielden heel veel van haar. Zij was echt een voorbeeld van mededogen en gepassioneerde liefde voor de meest armen en gemarginaliseerde personen. Elke minuut van de dag in haar leven was een hymne aan de barmhartigheid. Zo was haar heiligverklaring een concrete oproep. En de journaliste eindigde met een laatste vraag. Kunnen de Westerse vrouwen hier iets leren van de Indische vrouwen? En kardinaal Oswald Gracias antwoordde: ik zou willen zeggen een zekere vriendelijkheid. Sommige Westerse vrouwen vechten in het Westen voor hun rechten, maar op een zeer mannelijke wijze. En dat is een vergissing. Tot zover dit interview met kardinaal Oswald Gracias over een grotere verantwoordelijkheid van de vrouw in de kerk. We gaan luisteren naar een Indiaans lied, Pray for India. Bidden we voor dit mooie land. Er is maar één God, zingen ze. Laten we één zijn. Heffen we de handen naar omhoog.
Pray for India. Tera India, mera India, apna India. Pray for India. सारी दुनिया से है निराला इंडिया सबकी निगाहों का उजाला इंडिया इसको लगे ना किसी गैर की नजर चमके जहां में प्यारा प्यारा इंडिया प्यारो अपना तो बस एक ही खुदा मिलके रहेंगे हम होंगे ना जुदा बहकाए हमको न कोई शैतान आओ मांगे मिलके खुदा से ये दुआ प्रे फॉर इंडिया अपना इंडिया प्रे फॉर 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 इंडिया यू लव इंडिया आई लव इंडिया वी लव इंडिया कैदियों को है आजाद करता प्यार दुश्मन को भी माफ करता प्रे फॉर इंडिया मेरा इंडिया
यू लव इंडिया आई लव इंडिया गॉड लव्स इंडिया टू कम लिफ्ट योर हैंड्स एंड मेक अ प्रेयर एंड ही इज गोना आंसर यू
हमको है इंडिया से मोहब्बत हमको है सबको इंडिया से मोहब्बत कामयाब हम होंगे हाँ कामयाब हम होंगे दुआ से
दुआ से
दुआ से हम तो यारों हर बाजी जीतेंगे जो तलवारों से जिएंगे तलवारों से मरेंगे मोहब्बत से हम यारों दुश्मन को जीतेंगे
En als afsluiter zou ik een passage willen laten beluisteren uit de homilie van onze paus tijdens de plechtige mis naar aanleiding van het feest van Maria, Moeder Gods, op Nieuwjaardag 2017. Wie kunnen we maar het beste op de voorgrond plaatsen in gans dit thema van vandaag, en dat is Maria. Niet voor niets draagt onze en jullie radio de naam van Radio Maria. Zij is het voorbeeld voor ons allemaal, voor mannen en vrouwen van alle rassen en standen, voor alle leken en godgewijden.
Le madri sono l'antidoto più forte contro le nostre tendenze individualistiche ed egoistiche, contro le nostre chiusure e apatie. Una società senza madri sarebbe non soltanto una società fredda, ma una società che ha perduto il cuore, che ha perduto il sapore di famiglia.
Moeders zijn het sterkste tegengif voor onze individualistische en egoïstische neigingen, voor onze geslotenheid en apathie. Een samenleving zonder moeders zou niet alleen een kille samenleving zijn, maar een samenleving die haar hart en de smaak voor het gezin verloren heeft. Een samenleving zonder moeders zou een meedogenloze samenleving zijn, die alleen plaats laat aan berekening en theoretische beschouwingen.
Perché le madri, perfino nei momenti peggiori, sanno testimoniare.
Omdat moeders zelfs op de moeilijkste ogenblikken weten te getuigen van tederheid, onvoorwaardelijke zelfgave en de kracht van de hoop. Ik heb veel geleerd van moeders in de gevangenis of bedlegerig in een ziekenhuis of verslaafd aan drugs, in kou of hitte, bij regen of droogte. En die kinderen hebben en toch niet capituleren en blijven vechten om hen het beste te geven.
O quelle madri che nei campi profughi o addirittura in mezzo alla guerra.
O die moeders die er in vluchtelingenkampen of zelfs in volle oorlog in slagen zich over het leed van hun kinderen te ontfermen en ze te steunen zonder op te geven. Moeders die letterlijk hun leven geven opdat geen van hun kinderen verloren zou gaan. Waar moeder is, is er eenheid. Is er een band? Een band als kind.
Celebrare la Santa Madre di Dio ci ricorda che abbiamo la madre. Non siamo orfani, abbiamo una madre.
De heilige moeder Gods vieren herinnert er ons aan dat wij een moeder hebben. Dat wij geen weeskinderen zijn. Wij hebben een moeder. Belijden wij samen deze waarheid.
Vi invito a salutarla in piedi, tutti insieme, dicendo come hanno fatto i fedeli di Efeso, dicendo per tre volte Santa Madre di Dio.
Ik nodig u uit, rechtstaand en drie keer te belijden, zoals de gelovigen in Efeze, Heilige Moeder van God.
Santa Madre di Dio, Santa Madre di Dio, Santa Madre di Dio.
En dat was onze paus op 1 januari 2017 op het feest van Maria Moeder Gods met een hulde aan de moeders naar het voorbeeld van Maria, onze hemelse moeder. Ja, beste vrienden, de tijd zit er weer op, tijd om afscheid te nemen. En ik gooi er een extra slotlied aan toe voor alle moeders, of eigenlijk eerder grootmoeders. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.
Ik heb eerbied voor jouw grijze haren. Zij bekronen een moeders gezicht. Zij verzachten de sporen der jaren. Na een leven van werken en plicht. Ik heb eerbied voor jouw grijze haren en voor rimpels van zorgen en pijn. Ik wil trachten voor hen die ze dragen, altijd een bron van vreugde te zijn. Voor die lieve oude mensen met een diep doorploegd gelaat heeft mijn hart een gastvrij deurtje dat altijd wijd open staat.
omdat hem het harde leven zowel leed als vreugde bracht. Hebben zij nu grijze haren en een blik zo wijs en zacht. Ik heb eerbied voor jouw grijze haren en voor rimpels van zorgen en pijn. Ik wil trachten voor hen die ze dragen, altijd een bron van vreugde te zijn.
Ik heb eerbied voor jou. Zij verzachten de sporen der jaren naar leven van werken en leven.
Ik heb eerbied voor jouw grijze haren en voor rimpels van zorgen en pijn. Ik wil trachten voor hen die ze dragen, altijd een bron van vreugde te zijn. Ik wil trachten voor hen die ze dragen, altijd een bron van vreugde te zijn.